Goedemorgen, gemeente. Zoekt u allen nog een plek voor zover nog niet gevonden? Mijn naam is Leenert Marcus en ik heet u allen hartelijk welkom in deze dienst. En we groeten ook de mensen die thuis, elders op vakantie deze dienst met ons meevieren. Deze dienst wordt geleid door onze predikant Wim Vermeulen. En het orgel wordt bespeeld door Dick van Zoelen. En de orde van dienst kunt u voor degene die thuis of elders deze dienst meebeleven vinden op de website. En ook in de beschrijving van de YouTube video. Om 5:00 vanmiddag is er nog een dienst in deze kerk. En deze wordt geleid door dominee Mager uit Utrecht. De bloemen van vanmorgen geven we ter felicitatie aan mevrouw Blok-Beukers en de heer Van der Kraats. Beiden waren afgelopen week jarig. Aanstaande donderdagavond 15 augustus wordt er in de Jacobikerk een orgelconcert gegeven door Sander van den Houten. Hij is organist van de Lutherse Kerk in Den Haag. Het concert begint om 8:00 en de toegangsprijs is 10 euro. Meer informatie over de serie orgelconcerten vindt u in de nieuwsbrief en op de flyer bij de infobalie. Na afloop van de dienst is er, zoals gebruikelijk, koffie en thee. En u bent daarvoor van harte uitgenodigd. En ook voor degenen die nieuw zijn deze morgen, van harte welkom, eventueel ook bij de tafel met de banner. En na afloop van de dienst is er ook gelegenheid in het zuidenkoor, hier schuin achter mij, om voorbeden te vragen of te danken met iemand van het gebedsteam. Ik zal er zelf ook aanwezig zijn. Namens de kerkraad wens ik u goede en gezegende dienst toe en laat u deze nu staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Laten we God loven en prijzen met Psalm 145, 1, 2 en 5. Christus ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. Christus ons licht, schijn ook vandaag hier in uw huis. Dat is het refrein van lied 1005 uit het nieuwe liedboek. We zingen dat straks nadat we het gebod van God hebben ontvangen. En die woorden die ooit tot Israël gesproken werden, die horen wij via hen vandaag met ons mee. De Heere God sprak tot Israël al deze woorden. Ik ben de Heere jullie God die jullie uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heb uitgeleid. En daarom zul je geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je zult voor jezelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Je zult je daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, jullie God, ik ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar of zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U niet en uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet of uw slavin, of uw vee of de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat je dagen verlengd worden in het land dat de Heere je God je geeft. Je zult niet doodslaan. Je zult niet echt breken. Je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen je naaste. Je zult niet begeren het huis van je naaste of de vrouw van je naaste, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel. Nee, niets dat van je naaste is. En toen er ooit naar Jezus iemand toekwam met de vraag, wat is nu het eerste, het belangrijkste van al deze geboden? Toen antwoordde Jezus als volgt. Hij zei, het eerste van alle geboden is dit. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heere is één. En daarom zul je de Heere je God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is dit. Je zult je naaste lief hebben als jezelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. bidden we samen dat God met zijn geest vanmorgen heel dicht bij ons is. Hier in deze kerk of als je op afstand met ons verbonden bent, van waar het dan ook is vandaag. Laten we bidden. Heere onze God, u aanbidden wij, u die wij hebben leren kennen als onze Vader en Schepper, als Zoon en Redder, als Heilige Geest en Vernieuwer. U zoeken wij, hier in dit huis waar het zonlicht vandaag zo prachtig naar binnen valt. En dat wij u zoeken, dat is al een geheim op zich. Want de psalm die wij straks gaan lezen, die zegt het heel duidelijk. Er is niemand die God zoekt. Zijn wij dan misschien vanmorgen een uitzondering op die regel? Nee. Nee, ook wij zoeken u niet. Maar er is iets anders gaande. Het geheim achter de kerk in deze wereld is dat u een God bent die zoekt. Dat u ons zoekt. En dat wij daarom hier zijn. Hier, in deze werkplaats van uw Heilige Geest. En dat u ons zoekt, dat is onze redding en ons houvast. En daarom danken wij u. Heere onze God, u weet veel beter dan wij zelf hoe u ons hier vandaag aantreft. Misschien zijn we in een zonnige zomermoed. Vol dankbaarheid en vreugde. Om alle kleuren en geuren. En al het licht om ons heen en de warmte. De herinneringen aan een goede vakantietijd. Maar misschien zitten we hier ook wel bezorgd. Zelfs in hartje zomer. Om wat er speelt in de wereld. Of in ons eigen leven. Misschien zijn we angstig. Omdat we ons leven ervaren alsof we op een slap koord balanceren. En dat al een hele tijd. Hoe het ook zij, geest van God. Wij doen vanmorgen uw woorden, uw Bijbel open, de Bijbel open, uw woorden open. In het verlangen en het vertrouwen dat u daardoorheen uw verlossende woord tot ons spreekt. Raap ons zo bij elkaar vandaag. Zet ons recht op onze voeten. Blaas het vuur aan in ons hart. Maak het gemakkelijk voor ons om u te vinden. En maak het niet te gemakkelijk. Want we weten zelf hoe lui we ook kunnen zijn. Goede geest van God, wees zo in ons midden. En hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Jongens en meiden, kinderkerk voor jullie. En als je wilt mag je eerst even naar voren komen. Als je kunt lezen, neem even het liedblad mee voor het lied van de maand straks. Ik kom er ook aan. Heeft iedereen een plek gevonden, zittend op een stoel of op de grond? Ja, goed zo. Hey, het is natuurlijk nog wel echt zomervakantie, hè, volop. Zelfs als je naar buiten kijkt en je ziet de zon en je voelt de temperatuur en denk je, ja, het is echt zomervakantie. Ik heb wel het idee dat het vanaf nu weer zo'n beetje elke week ook weer wat drukker wordt in de kerk. Volgens mij wel, hè, want nog 2 weken dan is het alweer voorbij, maar dat denken we nu nog niet aan. Ik wou het nu met jullie even over iets anders hebben. Heb je misschien tijdens deze zomervakantie iets gedaan met je vader of moeder of met z'n allen of met een andere groep nog weer? Iets waarvan je zegt, dat vond ik eigenlijk best wel moeilijk. Dat was wel een uitdaging om dat te doen met elkaar. Wie heeft er iets gedaan wat echt een uitdaging was? Ik zie allemaal vingers. Maarten. Berg beklimmen. Wou jij dat ook zeggen? Wat wou jij zeggen? Iets anders, ja. Naar Noord-Holland fietsen. In de duinen. Wow. Ejan. Een grot beklimmen van 60 meter diep. Dus dan moest je eerst in afdalen en dan weer terugklimmen. Wat een avontuur allemaal, zus. Een hele lange wandeling. Precies. Ja? Nog één? ...255 treden beklimmen. En je was misselijk voordat je begon of aan het eind toen je boven was. Daarvoor al. Dus het was nog een extra prestatie omdat je met een misselijk gevoel ook nog 255... Ja, en jij nog? 270. Het kan nog meer dan 255. Wow. Nou, je merkte... Hey, en 60 meter diep. Ja, precies. Dat was natuurlijk met je broer. Hé, hey, wat heb je nodig als je iets moeilijks doet, wat je bijvoorbeeld niet zo vaak doet, hè, zoals een berg beklimmen of een lange fietstocht maken. Ik heb gisteren ook nog een heel stuk gefietst, 70 kilometer. En dat laatste stuk was enorm tegen de wind in, die was veel harder dan we verwacht hadden. Dus het was echt een beetje, wat moesten we dan doen? Dan moet je echt een beetje volhouden, hè? Precies. En je hebt misschien soms wel eens de neiging om dan te denken, nou stop ik ermee hoor, halverwege. Of wat doen jullie om het vol te houden als je het een beetje moeilijk vindt? Of wat doen je vader en moeder om jullie te helpen om het vol te houden? Ja? Duwen, precies. Op de fiets een beetje duwen. Of? Een beetje moed inpraten. Je bent er bijna zeggen. Ja, precies, dat soort dingen. Ja, soms ook een beetje net doen alsof je er al bijna bent, terwijl het toch niet helemaal waar is. Daar beschuldigen ze mij wel eens van. Dan zeg ik bijvoorbeeld tegen de jongens... Ja, het is nog een kwartiertje. En dan weet ik eigenlijk dat het... Oké, dat het niet meer een uur is, maar dat het misschien nog wel 25 minuten of zo. Dus dan zeggen ze altijd, dat is het Vermeulen kwartiertje, noemen ze dat. Bij ons in huis. Dat is altijd iets langer dan een echt kwartiertje. Maar goed, zo kun je elkaar dus helpen om een beetje de moed erin te houden. En eigenlijk zijn we dat hier in de kerk ook aan het doen. Elke week weer, als we hier zijn. Want geloven in Jezus, dat staat ook zelfs in de Bijbel, zou je ook eigenlijk kunnen vergelijken met een tocht maken. Of het nou een bergtocht is of een sporttocht, zou nog kunnen. Wordt ook wel eens in de Bijbel mee vergeleken. Met een hardloopwedstrijd. Maar in ieder geval iets waarbij je doorzettingsvermogen nodig hebt. En waarbij je ook wel eens moet volhouden, omdat het ook wel eens een beetje moeilijk is of ingewikkeld. En dan heb je goede moed nodig, inderdaad. Dan kunnen mensen goede woorden tegen je zeggen. Nou, die kun je hier vinden. Mensen die zeggen, je bent er bijna. En die je moet inspreken. Precies, nou dat zijn we eigenlijk hier in de kerk ook altijd met elkaar aan het doen. Als we zingen en als we bidden en als we uit de Bijbel lezen. Zodat we het volhouden op de weg achter Jezus aan. Ook als dat wel eens een beetje moeilijk en ingewikkeld is. Mooi, om het daar vanmorgen zo even met jullie over te kunnen hebben. We gaan het lied van de maand zingen. Dat is deze maand een psalm. Psalm 150, het eerste couplet. Ik zie een aantal blaadjes. Als je hem nog niet uit je hoofd kent, lees lekker mee en zing mee. Psalm 150, het eerste couplet. Tot straks. Woord van God. Een, denk ik, voor velen van jullie onbekende psalm staat vanmorgen centraal. Psalm 53. En uit het Nieuwe Testament lezen we een gedeelte uit Romeinen 3, waarin de apostel Paulus juist deze psalm aanhaalt. Horen wij het woord van God. En ik lees vandaag uit de Herziene Statenvertaling. Een onderwijzing van David voor de koorleider op Machelat. Een dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ze handelen verderfelijk, ze bedrijven gruwelijk onrecht, er is niemand die goed doet. God heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Ieder van hen heeft zich afgekeerd, samen zijn ze verdorven. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Hebben ze dan geen kennis die onrecht bedrijven, die mijn volk opeten alsof ze brood aten? Ze roepen God niet aan. Daar zijn ze door angst bevangen. Maar er was niets angstwekkends, want God heeft de beenderen van uw belagers verstrooid. U hebt hen te schande gemaakt, omdat God hen heeft verworpen. Och, dat Israëls volkomen verlossing uit Sion kwam. Wanneer God de gevangenen van zijn volk laat terugkeren, dan zal Jacob zich verheugen en Israël zal verblijd zijn. Tot zover de eerste lezing. Uit het Nieuwe Testament, Romeinen 3 vanaf vers 9 tot en met 28. Wat dan wel, vraagt de apostel Paulus zich af. Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allemaal onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allemaal zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen ze bedrog, addergif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben ze niet gekend. En de vreze van God staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, dat ze dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld veroordelenswaardig wordt voor God. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Want door de wet is immers de kennis van de zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En allen worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als een middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eerder hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Die is uitgesloten. Door welke wet? De wet van de werken? Nee, door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken van de wet. Woord van God. Als inleiding op de verkondiging zingen we Psalm 14. Psalm 14 is eigenlijk de tweelingpsalm van Psalm 53, zou je kunnen zeggen. Deze psalm staat 2 keer in het psalmboek. Ik kom daar zo nog even op terug waarom dat zou kunnen zijn. Psalm 14 als inleiding op de verkondiging. En straks na de preek een lied dat gemaakt is bij Romeinen 3, 344, 1 tot en met 4 en later ook 5. Eerst Psalm 14. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. Als God niet bestaat, is alles geoorloofd. Misschien ken je die zin. Hij komt uit de roman De Gebroeders Karamazov van de Russische schrijver Dostoevsky. Dat hele dikke en spannende boek is, zou je ook kunnen zeggen, eigenlijk een soort denkoefening in de vorm van een verhaal. En al vertellend en schrijvend is Dostoevsky eigenlijk bezig met een grote vraag. Stel je eens voor, zo probeert hij ons als lezers mee te nemen, stel je eens voor als God werkelijk niet zou bestaan, zou dat dan niet betekenen dat wij elkaar nergens meer op kunnen aanspreken? En zou je dan niet uiteindelijk tot de conclusie moeten komen dat wij mensen geen enkel ankerpunt meer hebben als het gaat om wat goed is en verkeerd? En dat dus, in the end, alles geoorloofd is. Dat is een uitdagende gedachte, waarover naderhand ook nog veel door anderen is geschreven en gediscussieerd. Veel mensen bijvoorbeeld die geloven dat God wel bestaat, die zagen in die zin van Dostoevsky hun eigen gelijk bevestigd. En je kunt het je indenken. Als je om je heen steeds meer tijdgenoten het geloof in God aan de kant ziet schuiven, en je ziet tegelijk de samenleving om je heen zich bewegen in een richting waar je je misschien wel zorgen over maakt, ja, dan is het niet moeilijk om met Dostoevsky te zeggen, zie je wel, dat gebeurt er dus. Als je niet meer gelooft dat er een God bestaat. Maar anderen geloofden en geloven van dit zinnetje heel weinig. Nee hoor, zeggen ze, voor een goede moraal hebben mensen God helemaal niet nodig. Dat kunnen ze prima zelf. Is het niet veel meer andersom? Is geloven in God niet juist een hele riskante zaak? Hoe vaak zie je niet dat juist het geloof in God mensen aanzet tot het doen van allerlei verschrikkelijke dingen. Moraal zonder God kan prima. En is misschien zelfs wel beter. Misschien ken je mensen die er zo in staan. Of herken je jezelf er misschien wel in. Wie heeft er gelijk? Daarover ga ik vandaag niet het beslissende woord spreken, maar ik concludeer wel dit. In een tijd waarin voor heel veel mensen God niet bestaat of niet lijkt te bestaan, is in ieder geval niet alles geoorloofd. In die zin lijkt Dostoevsky dus misschien geen gelijk te krijgen. Het valt mij juist op dat in onze tijd, een tijd waarin dus weinig mensen, in ieder geval in onze contraien, in God geloven, dat die juist vol is van moraal en misschien wel steeds voller. Steeds meer mensen om ons heen hebben hele uitgesproken standpunten over allerlei thema's. Over klimaat, over diversiteit, over inclusiviteit. Heel uitgesproken vertegenwoordigers in allerlei media en politiek. En ja, dat roept natuurlijk ook reactie op. Instemmend, maar net zo goed ook kritisch. Wokies worden ze spottend genoemd door mensen die er anders over denken. Goodmenschen, deugdmensen. Voor de een is dat een woord dat alleen maar met afschuw wordt uitgesproken. De ander vindt het een geuzennaam en schrijft er een bestseller over. Want de meeste mensen deugen toch. Maar nu naar de psalm. Die maakte vanmorgen eigenlijk niet veel woorden aan vuil en zegt heel rechtlijnig: deugdmensen, vergeet het maar, die bestaan niet. Nee, in deze psalm weinig nuance. De psalm scheert alle mensen min of meer over één kam. Kiest dus ook geen partij voor het ene of het andere kamp. Kiest niet voor de ene of de andere politieke agenda. Is niet voor of tegen welke moraal dan ook maar. Nee, het valt juist op hoeveel inclusieve taal er wordt gebruikt. Allemaal zijn ze afgegleden. Iedereen is ontaard. Niemand deugt. Deugdmensen, die bestaan echt niet. Niet 1. Nou ja, dat de psalm geen partij kiest, dat is niet helemaal waar trouwens. Dat moet ik dan een beetje nuanceren. Want mensen die zeggen dat er geen God is, die worden in deze psalm dwazen genoemd. En dat is natuurlijk best wel een statement. Hoe moet je dat begrijpen? Volgens Joodse uitleggers moet je bij de dwazen in deze psalm en bij hun verdorvenheid en bij hun gruwelijke onrecht waar het over gaat, moet je denken aan tempelschenders. Aan mensen die het hadden voorzien op de tempel in Jeruzalem. Die tempel wilden ontheiligen. Door hem bijvoorbeeld in te nemen. Of hem in brand te steken. Of er zelfs een afgodsbeeld in te plaatsen. Misschien weet je dat dat in de loop van de geschiedenis niet één, maar zelfs verschillende keren is gebeurd. Het eerst door de Babylonische koning Nebukadnezar. Daar kun je uitgebreid over lezen in de Bijbel. In Koningen en Kronieken. En later, nadat de tweede tempel in de tijd van Esra en Nehemia gebouwd werd, gebeurde het nog een keer. Toen door de Griekse koning Antiochus Epiphanes IV, die er notabene een beeld van Zeus in zette. En in het jaar 70 na Christus is de Romeinse generaal Titus degene die de tweede tempel ook helemaal afbreekt. Helemaal? Nee. Eén muurtje blijft staan. Die muur ken je. Dat is de klaagmuur. Nou ja, door de geschiedenis heen dus verschillende tempelschendingen. En dat zou volgens die uitleggers ook verklaren waarom deze psalm dus ook twee keer in het psalmboek terechtgekomen is. Psalm 14 en psalm 53 zijn identiek. Verschillende keren dezelfde psalm. Omdat die tempelontheiliging ook verschillende keren heeft plaatsgevonden. En je kunt nauwelijks iets ernstigers bedenken. Iets dat er meer inhakt voor Joodse gelovigen dan dat. Maar wat is nu een van de bijzondere en unieke kenmerken van deze psalm? Dat is dat deze psalm vervolgens niet een onderscheid gaat maken tussen die verschrikkelijke dwazen aan de ene kant en natuurlijk de veel betere wijzen, deugdmensen, gelukkig, ze zijn er ook nog, aan de andere kant. Nee, de psalm maakt een heel andere beweging. De psalm zet geen mensen tegenover elkaar. De psalm zoomt uit. Helemaal tot op het perspectief van God zelf. De psalm beschrijft hoe God vanuit de hemel naar de mensen kijkt om te zien of er ergens op de wereld nog iemand is die verstandig is. Iemand die God zoekt. En de conclusie is nee. Dat is niet zo. Als het er echt op aankomt, dan is iedereen afgegleden. Zijn alle mensen ontaard en deugt er niemand. Er bestaan geen deugdmensen. Allemaal hebben we wat. Allemaal zijn we niet verstandig. Bij elk mens zit die dwaasheid diep in zijn hart, want elk mens gaat er regelmatig diep van binnen vanuit dat God er niet is. Niet alleen die dwazen aan het begin van de psalm, maar volgens de psalm iedereen dus. Ook de mensen die nooit hardop zeggen dat God er niet is. Maar die vervolgens wel zo leven dat het eigenlijk in hun leven helemaal niet te merken is dat er een God is. Dat raakt elk mens. En dat is het unieke punt dat deze psalm wil maken. Charles Spurgeon, een bekende Engelse prediker uit de 19e eeuw, die zei eens: gewone kerkmensen hebben de hemel op het puntje van hun tong, maar de aarde aan de toppen van hun vingers. Vind ik wel mooi gezegd eigenlijk. De hemel op het puntje van je tong, ja, waar moet je dan aan denken? Nou ja, als je hier bent, dan zing je naar harte lust, je bidt ernstig, je hebt een hoge moraal, je bent misschien nooit verlegen om een vroom woord. Maar ondertussen, de aarde aan de toppen van je vingers. In de keuzes die je maakt misschien, in je werk. Van je relaties. Ten aanzien van je bezit. Waar is God dan? Is dan niet iedereen, zoals deze psalm het zegt, eigenlijk ook een dwaas? Erkennen we niet allemaal diep van binnen die gedachte dat, ja, als God nou in de hemel blijft, dat wij dan de aarde wel kunnen houden? Dat punt maakt deze psalm. Er is niemand die werkelijk goed doet. Vergeet het maar. Deugdmensen bestaan niet. Nou ja, denk je, dat is wel mooi, zo'n, of niet zo mooi eigenlijk, zo'n somber verhaal op deze zonnige zomerzondag. Vaak is de kerk voor dit soort somberheid afgefakkeld, en nog wel. Want als je naar de kerk komt, wil je toch een positief en een goed verhaal horen, nietwaar? Een verhaal waar je van opknapt. Liever niet al te donker en te pijnlijk. Maar toch, soms is het juist dit soort radicale somberheid, als je het zo zou willen noemen, waarmee God juist mensen in hun hart raakt. Dat gold bijvoorbeeld voor de bekende Britse milieuactivist Paul Kingsnorth. Misschien ken je zijn naam. Radicale somberheid dreef hem juist naar God en de kerk toe, in plaats van er vandaan. Een tijdje geleden kwam ik op internet een stuk van hem tegen waarin hij schrijft hoe dat zo ongeveer gegaan is. In de vroege lente van 2020, zo begint dat stuk, en vertelt Kingsnorth, las ik de levensbeschrijving van een Ierse filosoof, John Moriarty. Zegt mij verder niks, misschien u wel. Maar goed, hoe dan ook. In dat boek vertelt dus die Moriarty hoe hij, vroeger christelijk opgevoed, het eenvoudige christelijke geloof van zijn jeugd op het Ierse platteland opgaf. En dat hij naar Canada vertrok om daar aan de universiteit te gaan werken. Maar wat voor die Moriarty een grote carrière stap had moeten worden, dat werd juist een grote teleurstelling. Hij raakte daar, ver van huis, helemaal gedesillusioneerd. Er was veel leegheid om hem heen. In een klimaat waarvan hij juist heel veel verwacht had. Hij voelde dat hij iets miste. Iets heel fundamenteels. Was het Ierland? Misschien. Moriarty hing zijn academische carrière aan de wilgen en verhuisde terug naar de bergen waar hij opgroeide. Een hoop ervaringen rijker en een hoop illusies armer. Hij had zijn geloof verloren in de wetenschap, in het denken, in zichzelf, in alles eigenlijk. Want zelfs het terugverhuizen naar zijn thuisland, dat bleek niet het ontbrekende stukje van de puzzel. En op een dag tijdens een wandeling door de bergen brak zijn wereld in stukken. In een ogenblik was ik geruïneerd, schreef hij, en het leek alsof ik in een diepe afgrond keek, waarin al mijn verhalen als stof op de grond lagen. Jarenlang was ik bezig met een zoektocht naar waarheid. Maar wat ik zocht, was iets waaraan ik me kon overgeven. En daarna, na die ervaring, merkte hij ineens dat het christelijk geloof van vroeger, dat hem dat ineens weer een heel stuk zinniger voorkwam dan ooit. Want het verhaal van het christelijk geloof, schrijft Moriarty dus in zijn levensbeschrijving, is het enige verhaal dat oprecht vertelt over de rebellie van elk mens tegen God. Paul Kingsnorth schrijft. Precies die laatste twee zinnen uit die biografie, die sloegen bij mij in als een bom. Want ook ik had nog nooit zo over die oude, versleten christelijke religie gedacht. Ik had nooit gedacht dat van die donkere en sombere zinnen als er is niemand die goed doet, niet één, dat die juist de diepste waarheid konden bevatten. Maar nu ik die gedachten bij mezelf toeliet, merkte ik ook dat er iets met me begon te gebeuren. Een soort innerlijke verschuiving van binnen. Het voelde in mij alsof er eerder losgeraakte stukjes, die bedoeld waren om te passen als een puzzel, dat die nu ook echt een keer voor het eerst bij elkaar kwamen. In een stil en onbreekbaar geheel. Er was iets met me aan het gebeuren. Het beviel me eerst helemaal niet, maar ik kon het niet ontkennen. Ik had voor het eerst een waarheid gevonden die me diep raakte in mijn hart. En waaraan ik me kon overgeven. En zo werd Psalm 53, via het levensverhaal van die Ierse filosoof, voor Paul Kingsnorth een weg naar God. Zo kan het gaan. Tot slot. Een stap van Psalm 53 en van Paul Kingsnorth naar de Romeinenbrief. En naar die andere Paul. Saint Paul. De apostel Paulus. Die in Romeinen 3 terugkomt op precies deze psalm. En die eigenlijk tot dezelfde diagnose komt als de maker van dit lied. Deugdmensen bestaan niet. Eerder heeft hij het gehad over mensen die God en zijn geboden niet kennen en niet deugen. Maar, vervolgt hij hier in dit stuk, zijn wij dan beter? En dan bedoelt hij zichzelf en zijn Joodse volksgenoten. Nee, zegt Paulus, wij ook niet. Of je nu Jood bent of heiden, of je nu met of zonder geloof bent opgegroeid, hoe nauwkeurig je ook probeert te deugen, het zal nooit voldoende zijn om God werkelijk recht in de ogen te kunnen kijken. Allemaal hebben we gezondigd. Allemaal missen we de heerlijkheid van God. Maar in die Romeinenbrief blijft het, Godzijdank, niet alleen bij die conclusie. Na de diagnose gaat Paulus verder met wat je zou kunnen noemen het behandelplan. Gods behandelplan. Met als uitkomst volledige geestelijke genezing. En dat begint inderdaad dus met die conclusie dat er geen deugdmensen bestaan. En dat die ook niet onder ons zijn vandaag. Maar daarna zegt Paulus dat we om niet worden gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing in Jezus Christus. Anders gezegd, de Heere God wil niet van dwaze mensen af. Maar hij wil ze juist bij zich hebben. Hij wil je verlossen. Jou en mij. Uit genade en om niet. Zonder dat we er iets aan kunnen en hoeven doen. Behalve je hand ophouden. Romeinen 3 is net zo radicaal als Psalm 53. Zo radicaal als de diagnose is, zo radicaal is het medicijn. Deugdmensen bestaan niet. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Want er is er één die wel deugt. Jezus Christus. De God die mens werd. Want hem moet je het hebben. Hij kan ons aan. Hij kan ook jou aan. Hij kan deugdmensen aan. Hij kan mensen aan voor wie deugdmens een scheldwoord is. Want hij is God, weet je. En als God weet hij beter dan wie ook dat er niemand deugt. En dat er maar één ding is waar elk mens het uiteindelijk van moet hebben. Radicale genade. En daarom, zegt Paulus, gaat God in Jezus voorbij aan onze pijloze dwaasheden. En neemt hij ons aan als zijn kind. Is dat logisch en kun je daarbij? Totaal niet. Is het een bevrijding? Een bevrijding als geen ander. Lof zij u Christus. Tot in eeuwigheid. Amen. leven op zijn gezag. Mooie zin uit dit lied. En dat drukken we uit door samen te gaan staan en in te stemmen met het geloof van de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En daarna zingen we couplet 5 van dit lied. Zeggen wij samen de woorden van het geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen God danken voor wat hij ons geeft vanmorgen en met en voor elkaar bidden. Heere onze God, ook al is er niemand die deugt en ook al is er niemand die u zoekt, dat betekent voor u niet dat de boeken dichtgaan. We danken u dat we via Psalm 53 vandaag stuiten op het grote geheim van uw genade. Alsof we aan het schatgraven waren in een stuk grond en ineens op iets hards stuiten. En dat openmaakte. En toen hoorden wat we net zongen. Om hem rechtvaardigt nu de Heer het leven van ons allen. En wie hier leeft op zijn gezag, die is voor God rechtvaardig. Als nieuw wordt rondom het bestaan. Bedanken u, Heere God, voor dat geheim, het geheim van het evangelie. Bedanken u dat we ons hart daaraan vandaag mochten ophalen. We bidden u dat het wortel schiet in ons hart. Dat het onze handen en onze voeten, onze ogen en onze oren, al onze zintuigen, ons hoofd en ons hart richt op wie u bent. En dat het om ons heen merkbaar is. Dat als je leeft uit die genade, dat het leven er anders uit gaat zien. Heere God, wij komen naar u toe in een wereld die op allerlei fronten ontzettend verdeeld is. Maar allerlei mensen, soms als enkelingen, maar steeds vaker ook als groepen of als landen tegenover elkaar staan. En dan natuurlijk, de een deugt en de ander niet. Met alle gevolgen. Wij danken u, Heere God, dat er een woord was en een woord is dat ons boven al die tegenstellingen uittilt. En dat ons een perspectief geeft vanuit u. We bidden u Dat we zo ook, in de kracht van uw geest, mensen zullen zijn die in staat zullen zijn om kloven te overbruggen. Om mensen niet uit elkaar te drijven, maar naar elkaar toe te brengen. En we bidden u dat u ons daarbij helpt. Dat uw geest zo in ons midden is, in het midden van deze gemeente en in onze eigen persoonlijke levens, ook als we vanuit deze zondag weer de nieuwe week ingaan. Help ons om in het klein een verzoener te zijn, een bruggenbouwer. En help ons om zo het geheim van uw genade te koesteren als een schat. Wij bidden u voor de grote spanningen in deze wereld, waar wij dag in dag uit over horen. Spanningen aan het Russisch-Oekraïnse front. Spanningen in Gaza en aan de noordgrens van Israël. Op kleinere schaal en iets dichter bij huis. De broeierige sfeer in veel Engelse steden. Heere God, het verwart ons. En tegelijkertijd, als er niemand deugt, kunnen we alles verwachten. Maar we zitten niet bij de pakken neer. Want u bent er. En we geloven in uw wonderen. En in de komst van uw koninkrijk. En daarom bidden we om de verkondiging van het evangelie, dat die zijn voortgang vindt. Ook in deze tijden en ook in onze wereld. Dank u voor de verhalen die we horen over plekken in de wereld waar uw kerk groeit en bloeit. We halen er moed uit en krachten, ook om het hier vol te houden. We bidden nu dat u zo ook bij ons bent en dat we zo ook hier op deze plek kleine tekens van uw koninkrijk telkens weer mogen zien en oprichten. Ook als we straks onze gaven bijeenbrengen. Voor Elroy bijvoorbeeld. Een mooie stichting hier in onze stad die meisjes en vrouwen helpt om uit de prostitutie te stappen. Heere God, zegen hun werk. Zo dragen we elkaar aan u op. Zoals we hier zijn vandaag. En degene naar wie onze gedachten als vanzelf uitgaan. Ook als we in een moment van stilte hun namen bij u brengen. Hoor ons als we de woorden zeggen die u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht in de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Dominique Prins, vandaag de diaken van dienst. Namens de diakonie wil ik graag de collecte toelichten. De eerste collecte is voor de stichting Elroy. De vertaling voor Elroy is: u bent de God die naar mij omziet. Utrecht is een mooie en prachtige stad waar we met elkaar samenleven. Eén groep die vaak buiten de samenleving valt en die er vaak niet bij hoort, is de prostituees. Stichting Elroy zoekt verbinding met hen door het creëren van relaties die losstaan van het werk dat deze vrouwen doen. Gezien, maar niet bekeken, is het leidende motto van Elroy. Elroy werkt onder andere via een laagdrempelige huiskamer waar vrouwen gastvrij ontvangen worden en waar naar hen geluisterd wordt. Elroy wil handen en voeten geven aan waarden zoals naastenliefde, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid. Met deze collecte ondersteunt u het werk van de Stichting Elroy. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. De zendingscollecte is dit kwartaal voor MAF Nederland, Missionary Air Force. Centraal-Azië wordt verscheurd door armoede, honger en is qua veiligheid instabiel. Veel steden en dorpen zijn onbereikbaar. MAF maakt mensen bereikbaar voor Gods liefde in woord en daad. Daar waar wegen ophouden, daar vliegt de MAF verder. U kunt de collecte op de gebruikelijke manier geven, via de instructies die u vindt op de liturgie, via de kerkapp of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegene u en uw gaven.
En dat brengt ons bij ons laatste lied, een berijming van Psalm 146, gezang 20, de coupletten 1, 2 en 7. Waar je ook met ons verbonden was, richt je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.